Na een lange dag revalideren rijd ik met een vol hoofd naar huis, midden in de spits op de snelweg. Om mij heen opspattende regen en honderden dicht op elkaar geplakte vrachtwagens. Ik raak overprikkeld van de bumperklevers en haastige spoed. Paniekerig schieten mijn ogen over het asfalt, op zoek naar een uitweg. Ik neem de eerste afslag van de snelweg. Snel weg van deze drukte. Via kronkelende binnendoorweggetjes rijd ik langs groene bomen, beekjes vol water en weilanden met koeien die me schaapachtig aanstaren. Het is wonderlijk hoe ik me van een krioelende snelweg opeens in een oase van rust bevind. Zelfs de zon breekt door de wolken en verwarmt mijn gezicht. Als vanzelf draai ik een onverhard landweggetje in. Een eindje verderop parkeer ik de auto en stap uit. Mijn schoenen zakken weg in de zompige modder, maar ik loop onverstoord door en hurk dan neer op een willekeurige plek. Alsof ik weet dat ik precies daar moet zijn. En ik zie het meteen, recht voor me. Een heel klein, doorzichtig paddenstoeltje piept tussen de grassprietjes door. Het lijkt wel alsof de zon er doorheen schijnt. Zo mooi. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Een lichtgevend lampje dat zomaar uit de aarde omhoog komt groeien en hier, op deze plek, haar wijsheid aan mij laat zien. Verwonderd blijf ik zitten. Even later rijd ik in alle rust door naar huis, met het groeiende besef dat ik een compleet andere wereld binnen kan treden door slechts één andere afslag te nemen. De natuur heeft zojuist dat lichtje in mij doen branden.
Onderweg. Op weg, met alles wat ik heb, onderweg, op weg, want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb, is alles wat ik heb.
Dit is Volg je eigen podcast, de plek om te ontdekken wat het betekent om echt je eigen pad te volgen. In deze podcast gaan we op reis langs verhalen, gesprekken en oefeningen, die allemaal draaien om één ding. Hoe ga je om met de heftige hobbels van het leven? En hoe vind je in verloren sporen je eigen pad? Mijn naam is Kieke Jaspers.
En mijn naam is Robert Huusken.
En het is alweer de 7e aflevering, Kiki, van jouw podcastserie.
Ja.
Super tof. Leuk dat je ook weer kijkt of luistert naar deze aflevering. Ik ben een beetje gespannen, want het is een intense aflevering, denk ik, die we hebben bedacht om het over te gaan hebben. Want voor de mensen die jouw boek Verloren Sporen hebben gelezen, dit is ook een thema in deze podcastaflevering die terugkomt in jouw boek, hè? Waar gaan we het over hebben?
Ja, dat klopt. We gaan het vandaag hebben over hoe je eigenlijk je leven weer oppakt nadat je een heftige gebeurtenis of een impactvolle gebeurtenis hebt meegemaakt. En hoe je daarmee omgaat, of je leven daardoor bewust of onbewust misschien wel echt verandert. En daarover gaan wij vandaag samen in gesprek, Robert.
Ja, inderdaad. En ik denk dat heel veel mensen wel iets kunnen bedenken wat zij hebben meegemaakt. Maar misschien ook wat iemand die dichtbij ze staat hebben meegemaakt. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Hoe ga je daarmee om? Als een partner of vriend of familie iets heeft meegemaakt wat vrij heftig is. Hoe ga jij daarmee om?
Ja.
Kun je eens vertellen wat voor jou dat heeft gedaan?
Ja, dan ga ik even terug naar de tijd dat ik ontzettend ziek was. En ik merkte dat er op een gegeven moment een omslagpunt kwam. Ik heb heel lang thuis in bed gelegen, op de bank gelegen. En het wereldje was eigenlijk zo klein dat het alleen maar binnenshuis was. En op een gegeven moment voelde ik, er komt ruimte om weer ietsje groter te gaan. Dus om mijn wereld iets te verbreden. Maar de buitenwereld was nog steeds veel te groot voor mij. Dus dat moest echt in kleine stapjes. En toen heb ik bedacht, en dat heb ik ook aan de mensen om mij heen gevraagd, familie, vrienden, of zij me daarbij konden helpen. En in contact zijn met mensen. Dus mensen om me heen, prikkels, gesprekken. Dat was nog veel te veel gevraagd voor mij. Dus ik ben gaan bedenken, hoe kan ik dat dan op een manier doen dat ik ze toch dichterbij haal en weer die verbinding kan maken en kan voelen. En toen heb ik de mensen om me heen gevraagd om stekjes te doneren aan mij. Dus echt vanuit hun eigen tuin. Plantjes, struiken, bomen zelfs zijn mijn kant op gekomen. Zodat ik die echt letterlijk om mij heen kon laten groeien in de tuin. Daar hebben we toen een hele dag aan gespendeerd om echt alles ook te planten en een plan te maken van ja, wat is dan mooi qua, hè, waar zetten we dat dan precies neer? En dat was voor mij symbolisch, had dat zo'n grote betekenis, want daardoor voelde het ook weer alsof ik onderdeel was van een heel systeem. En niet meer alleen op mijn eilandje. Dat was echt een fantastische idee en manier, een creatieve manier ook, om mijn wereld weer groter te maken.
Ja, heel creatief. Het klinkt bijna als een blikopener oefening, maar dan next level die je voor jezelf hebt bedacht. Hoe kwam je daarbij om dit te doen?
Ja, dat is een goede vraag waar ik misschien niet eens een antwoord op heb. Dat is me echt binnengevallen. Ik was aan het stoeien met het stukje, hoe kan ik weer in verbinding komen met mensen als de verbinding maken nog veel te veel van me vraagt? Ik merkte ook echt in die periode hierna, hè, dus op een gegeven moment werd mijn wereldje groter, van huis naar tuin. Nou, en dan komt de volgende stap, eigenlijk weer de wereld ingaan. En toen kwam ik erachter hoe heftig het is en hoeveel prikkels wij mensen eigenlijk te verduren hebben. Voorheen had ik daar nooit zo bewust bij stilgestaan. En nu werd het me zo duidelijk dat dat voor mij in ieder geval veel te veel was. Ik kon dat helemaal niet handelen. En toen ben ik, en dat is het stukje wat ik net ook voorlas in de intro, toen ben ik gaan zoeken naar een manier, oké, van A naar B, letterlijk, hè, want ik moest een afstand overbruggen om naar mijn revalidatietrajectcentrum te gaan. Dat kan ik over de snelweg doen, maar dat was veel te veel en veel te druk. Maar dat kan ik ook doen door letterlijk een andere afslag te nemen. Ik kan mijn eigen pad daarin aanmaken. En ja, toen ben ik echt ook gaan zoeken van wat is dan daarin mijn eigen pad en wat wil ik dan wel en wat wil ik dan niet? Want ik wilde absoluut niet meer terug in die rat race. Wat voorheen eigenlijk nooit zo voor mij gevoeld heeft. Maar op dat moment voelde dat wel zo. Ik wil daar nooit meer in terug. Ik wil echt anders gaan leven.
Ja, maar hoe bepaal je dan wat dat pad wordt en wat inderdaad de snelheid wordt die je op dat pad wil rijden?
Ja. Ja, dat is echt wel een persoonlijke zoektocht geweest bij mij. En ik heb op een gegeven moment dat ook zo genoemd als mijn eigen mini-kosmos creëren.
Wat is dat?
Ja, in mijn beleving is een eigen mini-kosmos creëren eigenlijk zelfregie pakken en de keuzes maken, authentieke keuzes maken die echt in dit geval bij mij passen. En daarin gaan zoeken naar, oké, wat vind ik dan belangrijk? Waar wil ik mezelf wel en niet mee voeden op een dag? En dan niet alleen qua eten. Hè, dat is natuurlijk met mijn ziekte celiakie. Ja, ik vind dat echt een heel mooie symbolische manier van, hey, door deze ziekte ben ik bewust gaan moeten kijken, ben ik gedwongen om te kijken waar voed ik mezelf eigenlijk mee. Mm-hmm. En ik heb dat veel breder getrokken. Dus ik ben niet alleen gaan kijken, nou ja, wat eet ik dan? Maar ook, waar voed ik mezelf mee qua, waar kijk ik naar? Met welke mensen omring ik mezelf? Welke energie? Naar welke plaatsen ga ik toe? Waar investeer ik in? En ja, dat is voor mijn gevoel wel echt ook die mini-kosmos creëren. Veel bewuster, trager, een ander tempo dan de snelle buitenwereld.
Ja. Maar had je dan eigenlijk ook wel een keus om uit die red race te stappen? Want voor mijn gevoel was die keuze eigenlijk voor jou gemaakt dan, of niet?
Ja, Ja, door mijn ziekte heeft me echt gedwongen. En aan de ene kant is dat heel... Ja, je wordt gedwongen. En wij mensen willen natuurlijk nooit gedwongen worden, want we willen heel graag autonomie hebben. Zelf kunnen kiezen of je iets wel of niet doet en hoe je dat dan wil doen. Maar achteraf heb ik eigenlijk pas begrepen dat dat een heel groot cadeau voor mij is geweest. Want doordat ik niet meer deel kon nemen aan die buitenwereld, hoefde ik daar ook niet zelf voor te kiezen. En werd dat voor mij gedaan en kwam ik automatisch terecht in een veel trager leven. In een veel rustiger tempo. In veel bewuster zijn van alles wat je op een dag doet. En dat je daar zelf ook echt een keuze in kunt maken. Ja.
Ik kan me voorstellen dat als je dit nu luistert, dat je veel herkenning hoort. Zeker ook als jij het dan hebt over die prikkels waar wij allemaal waarschijnlijk wel last van hebben. Dat je misschien daar ook weer een stapje in terug wil nemen. Kun je dat voorstellen, hoe dat voor mensen moet zijn? En die misschien niet de keuze hebben om uit die rat race geslingerd te worden, maar die stap zelf moeten maken.
Ja, precies. Die niet gedwongen zijn om eigenlijk uit het leven te worden geslingerd. Kijk, als je stil wordt gezet, dan moet je wel. Als je niet wordt stilgezet, maar de buitenwereld gaat veel te snel voor je en je wil juist daar uitstappen en op je eigen tempo het leven leven.
Ja, want even nog even daarop inhaken. Want als jij 80 gaat rijden op die snelweg, dan gaat iedereen toeteren van hey, rij eens door.
Ja, maar dat is ook wel echt wat onze samenleving van ons vraagt, die snelheid. En daarin word je eigenlijk heel erg meegenomen. En juist daarin de keuze maken van hey, maar ik ga dat anders doen. Ik ga op een andere manier mijn leven vormgeven. En niet zoals ik dat om me heen zie en zoals eigenlijk onze norm is. Dan heb je daarin echt wel heel stevig te staan in jezelf. En heel duidelijk te voelen van oké, maar dit is echt zoals ik dat wil. Dus het is ook een soort doorbreken van het patroon wat gewoon er is. Ja.
Ja. Kiki, je had ook nog een mooie foto meegenomen, hè?
Ja, klopt. Voor degene die alleen luisteren, ik wil hem graag omschrijven. De kijkers die zien hem ook nu in beeld. Het is een foto van, ook echt een heel mooi moment. Wat mij ook echt heeft doen beseffen, dat als je echt leert kijken naar je omgeving en wat er om je heen gebeurt, dat je veel meer dingen ziet. En dat wij daar, als het ware, veel te snel aan voorbij gaan in ons leven. Op de foto zie je namelijk een bloem, een tulp, die van bovenaf gefotografeerd is. En je ziet daarin de vorm van een hartje. Dus van de bovenkant heeft die tulp de vorm van een hart. En dit was er één. En om mij heen groeiden er een stuk of 10, 12, 14 hartjes.
Jij hebt de foto ook gemaakt.
Ja, ik heb deze foto zelf gemaakt. En ik was ontzettend geboeid van hoe kan dit eigenlijk? Dat ik dat nog nooit eerder gezien had. Dat een tulp die uit de knop aan het komen is, dus nog niet helemaal volledig open staat, maar nog net in die knop zit, dat dus gewoon de vorm van een hartje is of kan zijn. En dat heeft mij in mijn revalidatieproces, in het hoe ga ik mijn leven weer oppakken na een heel lang ziektetraject, heeft dat mij heel erg geholpen en gestimuleerd om ook anders te gaan kijken naar dingen. En wat ik net zei, eerst was het huis mijn leven, toen kwam de tuin daarbij en later kwam daar een klein rondje wandelen bij, zo om het huizenblok heen. En ik heb dat rondje 100 keren bewandeld. Ik had altijd mijn telefoon bij me om foto's te maken van dingen die ik onderweg tegenkwam. En wat ik echt heel gaaf vond, was dat ik iedere wandeling iets nieuws zag. Mijn wereld was eigenlijk dus heel klein. Vooral vergeleken met mensen die voluit aan het leven waren, had ik maar dit stukje. Maar op dat kleine veldje eigenlijk kwam ik zoveel mooie, toffe en steeds weer nieuwe dingen tegen. Dat ik erachter kwam dat het niet gaat over hoe groot het is, maar dat wat je daadwerkelijk kan zien.
Mm-hmm.
En ik ben toen eigenlijk daardoor geïnspireerd geraakt om steeds vaker mijn camera ook weer mee te nemen. Eerst mijn telefoon, later werd dat mijn camera toen ik weer wat meer spierkracht kreeg en die camera ook weer kon dragen, want dat kon ik in het begin niet. En ben ik gaan wandelen en gaan fotograferen en mezelf de vraag stellend, hoe voel ik mij vandaag? Mijn gevoel was op dat moment, stond nog heel ver van mij af. Ik vond het nog heel lastig om überhaupt te voelen. Wat voel ik eigenlijk? Hoe gaat het eigenlijk met mij? Dat was ook door het ziek zijn en het lijfelijk ondervoed zijn, was dat uitgeschakeld. En dat heeft me echt geleerd om steeds meer te zien en te voelen van, oh, zo voel ik mij vandaag. Ik kan dat gewoon zien in de natuur. Dat weerspiegelt mij gewoon. Ja.
Is dat ook echt wat jij anders bent gaan doen?
Ja, dat is zeker wat ik anders ben gaan doen. Voelen. Voelen. Voelen was, was misschien een deed ik wel, maar niet op de manier zoals ik dat nu doe. Dat is echt een compleet verschil. Maar echt voelen met mijn lijf. Eigenlijk mijn lijf de regie laten nemen in alles. En dat niet wegduwen, afschuiven. Natuurlijk vaak gehoord dat wat jij voelt klopt niet. Dus ik had heel makkelijk mijn gevoel aan de kant geschoven. Klopt toch niet wat ik voel, dus. Totdat ik ging leren van, hey, maar wat voel ik eigenlijk? En waar zit dat ergens in mijn lijf? En wat zegt het mij? Ja.
Was dat moeilijk?
Ja, dat was heel moeilijk. Dat is echt van ver moeten komen. Dat, ja. was zo diep weggestopt. Zo moeilijk ook om te definiëren. Wat is gevoel dan? En hoezo zegt gevoel iets? Hoezo praat dat tegen je? Hoezo is dat een stem? Dat kende ik niet. Dat had ik zo ver weggeduwd. Ik weet niet of jij dat... Herken jij dat?
Ja, ik vind dat ook wel moeilijk. Ik moest meteen denken aan een... En die datingprogramma's op televisie,
ja.
Dan vragen ze dat ook vaak. En vaak is het dan de man die daar totaal niet uitkomt.
Ja,
dat is wel leuk, gewoon goed. En niet meer dan dat, maar wat voel je dan echt? En
ja.
ik denk ook dat dat misschien iets is wat je moet leren of zo. En dat is niet wat je op de basisschool of op de middelbare school leert bij een bepaald vak.
Ja.
Dat moet je denk ik gewoon doen.
Ja.
En ja, misschien is dat ook iets met levenservaring, dat als je ouder wordt of daarin, maar misschien ook als je daarin wordt toegelaten en geaccepteerd door anderen om inderdaad daarover te praten en te doen en te voelen,
ja.
Dat het makkelijker gaat.
Ja, en ik denk ook als je een heftige, impactvolle gebeurtenis meemaakt in je leven, dat je automatisch ook meer daar naartoe gaat.
Mm-hmm.
Dan wordt voelen ineens ook echt iets heel belangrijks.
Ja, je voelt dan van alles en nog wat.
Ja, en hoe ga je dat dan uitfilteren? En wat moet je daar dan mee? Hè? En ik denk dat we als mens heel gemakkelijk ons gevoel aan de kant kunnen zetten tot het moment dat het niet anders meer kan. Dat je zo geconfronteerd wordt dat je er wel iets mee moet gaan doen.
Ja.
Heb jij daar zelf een voorbeeld van in jouw leven?
Ja, ik heb natuurlijk al eerder in deze podcast verteld dat mijn vader natuurlijk te jong eigenlijk is overleden. En ook dat ik nog te jong was. Een paar jaar geleden was dat. Vrij onverwacht. En dat is wel een zeer impactvolle gebeurtenis voor mij geweest. En eigenlijk ben ik toen gaan beseffen dat ik eigenlijk altijd wel een beetje een binnenvetter was. Een beetje zelf allerlei dingen opkropte.
Ja.
Niet erover praten met anderen. Dat zat misschien een beetje in me. Dat was misschien een beetje hoe ik was. Misschien ook een beetje hoe ik ben opgegroeid. Maar toen merkte ik dat dat niet is wat mij verder ging helpen. Want ik heb het inderdaad altijd wel alleen opgelost. Maar dan sta je er ook echt wel alleen voor. En dan blijf je denk ik malen. En het is denk ik beter om daarover te praten. Dus ik ben daar ook wel met mensen over gaan praten. Mensen dicht om mij heen. Zeker ook met mijn broer en zus, die natuurlijk in hetzelfde schuitje zaten.
Ja.
En dan merk je ook wat het doet om daar juist met z'n drieën bijvoorbeeld over te hebben. Dat je daarna ook wel echt beter voelt. Dat je denkt, oh, dit is eigenlijk wel fijn om het daarover te hebben.
Ja, het was ook eigenlijk, als ik jou dat zo hoor zeggen, te groot om dat nog in je eentje te
behappen
en te kunnen doen.
Ja. En zo zal iedereen misschien wel een heftige gebeurtenis kunnen bedenken in zijn of haar leven. En er is geen handboek voor hoe je dat moet oplossen.
Ja.
Want iedereen doet dat op zijn eigen manier en er is denk ik ook geen goed of fout.
Ja.
Maar voor mij heeft dat wel ogen geopend. En ik merk ook wel, dat hoor je misschien wel eens mensen zeggen, van als je ouders overlijden en misschien te vroeg of zo, je wordt dan wel in één klap volwassen. Dat heb ik ook wel gemerkt. Dat heeft wel mij veranderd, denk ik. Ja.
Ja. Kun jij benoemen wat er in jou is veranderd?
Ik ben denk ik meer mensen in mijn omgeving gaan opzoeken en waarderen dat ze er zijn. Ik ben bepaalde banden, familiebanden bijvoorbeeld, of vriendenbanden, wel echt waardevoller gaan vinden. Waarvoor dat eerst misschien vanzelfsprekend was, is dat nu heel bijzonder. Ook omdat je misschien iemand die zo dierbaar is, bent kwijtgeraakt. Dat je denkt, dat wil je niet nog een keer overkomen.
Ja.
En het schept natuurlijk een band. Dat je zoiets samen hebt meegemaakt, dat natuurlijk ook. En ik denk dat erover praten inderdaad wel mij heeft, dat naar boven is gekomen dat ik dat moest doen.
Ja.
Ja.
En als je dan kijkt naar, ben jij iets anders gaan doen? Jouw vader is overleden. Kun je ons eens meenemen in die periode? Hoe jij toen was en hoe jij met dingen omging?
Ja, ik woonde op mezelf in Nijmegen, in een appartementje. En ik was lekker aan het werk en het ging allemaal wel redelijk wel goed. En dan komt dit toch wel als een klap. Dat is wel vrij onverwacht.
Weet je nog hoe je het hoorde?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik was samen met een vriend en collega aan het werk in Utrecht. We waren sollicitatiegesprekken aan het voeren.
Ja.
En het ging al wel een paar dagen niet zo goed met mijn vader. En we kregen niet echt contact. Hij zat in een depressie. En hij zondert zich dan af. Dus er is geen contact te maken. Dus ik had al wel veel contact met mijn broer en zus daarover. En uiteindelijk zijn ons zo erg zorgen gaan maken dat we hebben besloten om de politie te bellen om te vragen van, goh, ga daar eens kijken. Ja, en die hebben mij uiteindelijk ook aangetroffen. Hij is daar gewoon thuis overleden. Dat belde mijn broer dus terwijl ik die sollicitatiegesprek aan het voeren was. En ik wist dat mijn broer belde, dus ik wist van oké, deze moet ik even nemen. En toen was het natuurlijk een enorme shock.
Ja.
En vervolgens ben ik weer terug bij dat gesprek gegaan en die vriend en collega die wist wel wat er speelde. En daar was ik echt heel blij mee. Achteraf dat ik het hem heb verteld wat er gaande was. Want anders had hij natuurlijk geen idee. Dus hij vroeg ook van, gaat het? En toen zei ik ja, maar uiteindelijk het ging niet. Maar we hebben dat gesprek afgehandeld, zeg maar. En daarna zijn we ook naar huis gegaan. Dat was wel echt heel, heel raar op dat moment. En dan begint een verwerkingsproces. Terwijl je zit eigenlijk in een fase van, je moet alles oplossen, regelen. En wat ik toen ging doen is, ik was nog jong, dus veel met vrienden drinken, alcohol. En niet problematisch of zo, vond ik. Althans, misschien niet dat je denkt van, oh, hij heeft echt een probleem. Mm-hmm. Maar ik vond het wel een probleem, want op een gegeven moment was ik best wel brak dat we de dag dat we het huis van mijn vader moesten gaan leeghalen. En in zijn huis vonden we ook allemaal flessen drank en zo. Want hij stopte zijn emoties ook gewoon weg met alcohol. Ja. En toen dacht ik, hey, hier gaat iets niet helemaal goed. Volgens mij ben ik gewoon precies hetzelfde aan het doen als hij. Ik stop mijn emoties weg. Dus toen ben ik...
Dat besefte je op het moment dat je daar ook zijn huis aan het opruimen was? En
ja,
spullen...
eigenlijk net daarvoor al, voordat ik daar naartoe moest gaan, ja. Ja. En toen dacht ik, misschien is dit niet het goede wat ik aan het doen ben. Dus toen heb ik eigenlijk vrij zwart-wit besloten van ik stop gewoon met het drinken van alcohol. En ja, daar kwam wel een hele weg bij kijken, want je gaat alles veel puurder voelen. Alles komt veel meer binnen. Dat is heeft wel een behoorlijke tijd geduurd. Het is niet als je een week niet drinkt dat dat meteen zo is.
Nee, en vooral de fase waar je dan in zit. Je bent je zit nog midden in het afscheid nemen van je vader en in het besef.
Ja.
En dat komt natuurlijk keihard binnen.
Ja.
Hoe ben je daar dan mee omgegaan? Je zegt van ik ben gestopt met alcohol juist om mezelf niet meer te verdoven.
Mm-hmm.
En dan, want dan ga je ineens van alles voelen. Hoe ging jij daarmee om?
Ja, dat was op zich wel confronterend. Maar ik vond het ook wel een mooie levensles en ook wel uitdaging om dat aan te gaan. Dus het makkelijkste is dan bijvoorbeeld ook maar gewoon niet naar de kroeg te gaan. Hè, want dan kom je ook niet in de verleiding. Hoef je ook niet die ongemakkelijke gesprekken die nergens over gaan te voeren met mensen die wel hebben gedronken. Maar ik deed dat juist wel. Ik ging ook wel naar festivals. En ja, dan leer je zeg maar ook wel hoe je daarmee moet omgaan. Leer je de band met mensen om je heen echt kennen. Van, hey, welke vrienden zijn er om gewoon mee te zuipen? En welke zijn er dan bijvoorbeeld echt voor je? En ja, dat is wel confronterend. En je kunt je voorstellen dat je in het begin saai bent, want je drinkt niet. En hey, ja, maar eentje, dat kan wel toch?
Er kwamen opmerkingen van mensen natuurlijk.
Ja, ja. Ja, en op een gegeven moment weet ik nog, toen stond ik op de Vierdaagse feest en dat was niet echt een vriend of zo, maar gewoon iemand die erbij was. En die vroeg van, ja, maar waarom drink je eigenlijk niet? Want willen mensen dan weten, hè? En toen dacht ik, ja, nu kun je hem ook gewoon krijgen, het antwoord. En toen zei ik gewoon, ja, omdat mijn vader eraan overleden is. En toen was hij natuurlijk even stil. Ja. En het was natuurlijk ook wel een beetje een chockerende opmerking. Maar ja, ik dacht wel van, ja, weet je, als je ernaar vraagt, dan kun je het antwoord ook krijgen.
Ja.
En ik had daar zo mijn redenen voor. En ik dacht van, ja, dan zeg ik dat maar. Maar dat is, met alcohol is dat wel iets bijzonders. Want ik denk dan altijd aan, als je stopt met roken, dan is er niemand die vraagt van, oh, maar eentje kan toch wel? Of dan is het al snel, ah, wat goed dat je gestopt bent met roken. Ja. Maar met alcohol is het zo van, oh, maar had je dan een probleem?
Ja, of doe gezellig met ons mee.
Ja.
Ja, of doe niet zo ongezellig.
Ah, maar dit weekend drink je toch wel?
Ja. Ja. Ja.
Nee, dat is wel een mooie weg geweest, denk ik. Als ik er zo op terugkijk, heeft me veel wijzer gemaakt.
Ja. Ja. Ja, ja, ik zit te denken hoe je hebt geleerd om dan met je gevoel om te gaan. Het is dan zoveel rauwer en puurder, komt dat binnen.
Ik heb denk ik, maar dat, ik weet natuurlijk niet hoe het was als ik het niet had gedaan. Ja. Maar ik heb wel echt meer dan ooit gehuild bijvoorbeeld in die periode.
Ja.
Ook gewoon dat ik dacht soms, nu heb ik gewoon zin om te huilen. En dan zet je gewoon Stef Bos met papa op.
Ja.
Nou ja,
dan gebeurt dat.
Dan komt het vanzelf wel, ja.
Ja, ja.
Ja, en dan lucht dat soms ook gewoon op. En dan is het daarna ook gewoon goed. En ik heb nog steeds een lijst in mijn Spotify dat ik denk van, als ik me zo voel, dan zet ik die gewoon eventjes op. En ja, gelukkig heb ik die niet meer zo vaak op hoeven zetten. Of ja, zet ik die niet meer zo vaak op. Maar hij is er nog wel.
Ja. En merk je ook dat dat iets heeft gedaan in de verbinding met andere mensen?
Ik heb ook in die periode wel bewust bepaalde mensen opgezocht. Ja. Dat ze zeiden van, ja, als ik iets voor je kan doen of zo, maar ja, wat kan je voor mij doen? En sommigen zeiden ook van, ja, maar kom anders gewoon bij ons eten. Dacht ik, oh ja, nee, dat hoeft niet. Ja, maar nee, jawel, ik ga dat gewoon doen. En, en dat is zo fijn dan. Of kom maar anders bij ons gewoon voetbal kijken.
Ja.
En dan, als je het erover wil hebben, dan hebben we het erover en anders niet. En dacht ik, oh, dit is zo fijn.
Ja.
Dat is zo, dat, ja.
Ja. Ja, dat herken ik heel erg wat jij zegt. En dat is super fijn. Juist ook dat stukje hè, van kom eten of kom even hier wat kijken. Of dan drinken we hier of we eten wat samen. Gewoon dat. Dat ja. Het heel verbindend werkt.
Ja, want anders ben je inderdaad wel die binnenvetter. Die ja. Alles alleen probeert op te lossen. En ja, ik weet niet of dat misschien de oplossing voor mij was geweest. Dus ja. Dit is dan wel fijner. Ja,
ja precies. En nu je er zo over kan praten. En ook nu in deze podcast dat je jouw verhaal deelt. Wat ik heel erg moedig van je vind. En ook heel mooi om jouw verhaal te horen. Inspirerend. Doet dat nog iets met je, denk je?
Ja, ik denk dat ik hier vannacht al van ga dromen, ja. Ik heb vaak als ik over dit soort dingen praat of zo, dan komen er wel bepaalde dromen terug. Over mijn vader bijvoorbeeld. En dat zijn altijd een beetje dezelfde soort dromen. Dat is het dat ik bij hem aan de deur kom, dat ik aanbel. En dat hij zo heel klein beetje de deur open doet, dat hij ziet dat ik het ben en dat hij dan de deur dicht doet. En dat ik probeer dat tegen te houden en dat ik zeg, ja, maar ik wil dingen aan jou vragen. Ik snap dingen niet. Ik wil iets van jou weten. Maar hoezo, waarom ben jij dood gegaan? Eigenlijk wil ik dat weten, zeg maar. Ja. Wat is er gebeurd? Zoveel vragen en dan houdt hij de deur dicht. En dat is eigenlijk een beetje dat het iets wat niet is afgesloten misschien. Ja, ik kwam, zeker als hij ziek was, zeg maar, kwam ik niet bij hem binnen. Kon ik niet bij hem binnen, had ik geen contact met hem. Dus dat zijn wel bepaalde dingen die dan nog steeds terugkomen.
Ja, ja. Zo'n machteloos gevoel lijkt mij.
Heel erg, ja. Zijn ook geen leuke dromen, nee.
Nee, zo'n nachtmerries.
Ja.
Ja.
Ja. Dus, en altijd dezelfde patroon.
Ja.
Nu moet ik zeggen, het is al eventjes wat minder, maar misschien vanavond weer.
Ja, nadat we het vandaag er zo ook over hebben gehad.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Nou, dankjewel voor het delen in ieder geval, Robert, heel fijn.
Ja, nee, geen probleem. Ja. Ik had eigenlijk ook nog wat voor jou, een boodschap van iemand. Zou je die nog willen luisteren?
Ja, ben benieuwd.
Komt die aan?
Ja.
Hoi Kiki, Michelle hier. Even een bericht om je te laten weten hoe tof ik het vond om je weer te zien afgelopen zondag bij de NCV-dag. Gewoon alweer een jaar na onze ontmoeting bij het glutenvrije festival vorig jaar. Het blijft bijzonder hoe je met iedere stap mij weer een nieuw inzicht geeft. Eerst al tijdens het eerste gesprek vorig jaar bij het NCV-festival. Daarna met je indrukwekkende en persoonlijke verhaal in je boek Verloren Sporen. Je podcast. En afgelopen weekend wederom met de lezing die je gaf. Wat mij zo helpt momenteel, is wat je bij de lezing zei. Je zei dat je, nadat je bijna geen voeding meer mocht, weer rustig ging opbouwen met voeding. En dat je echt het glas half vol zag. Je keek niet in wat mag ik niet meer, maar juist wow, wat is er allemaal mogelijk. Dat inzicht gaf mij ook echt weer een nieuw inzicht over hoe het voor mijn dochter kan zijn. Daar ga ik me nog harder voor inzetten om echt dat glas half vol te zien. En te kijken wat kan ze allemaal wel. Zo ook bijvoorbeeld je voorbeeld over het restaurant. Waar wij al snel denken, nou, daar staat geen glutenvrij op de kaart. Of is niet kruisbesmettingsvrij, dan doen we het niet. Zeg jij, je kan ook gewoon bellen. Dus ik denk dat is een mooie om in te zetten. We gaan voortaan gewoon bellen om het zelf mee te nemen. En zodat ze daar lekker aan haar eigen eten kan zitten. Heel erg bedankt voor deze nieuwe inzichten. En ik ben natuurlijk mega benieuwd wat je volgende project zal worden. Kiki, bedankt en succes met alle nieuwe uitdagingen en leuke dingen die er op je levenspad zullen komen. Doei!
Geweldig.
Ja, super tof.
Michelle. En,
Michelle. Ja. Geen vriendin of zo van jou, geen goede bekende familie, nee, maar iemand die de podcast ook luistert. Hè?
Ja, wat heel grappig is, vorig jaar op de tijdens het glutenvrije festival was ik fotograaf. Heb ik foto's gemaakt van wat er allemaal om me heen gebeurde. En toen maakte ik ook foto's van haar en haar gezin. Ze was dan met een man en twee dochters, waarvan de jongste dochter net de diagnose celiakie had gekregen. En ik kreeg helemaal kippenvel net ook van haar berichtje. En ik weet nog, zij dacht gewoon, nou, dat is een fotograaf die hier de dag vastlegt. En op een gegeven moment zegt ze, oh, maar heb jij dan ook celiakie? Wat leuk! En toen zei ze, oh, sorry, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Ik zeg, nou, in dit geval vind ik het wel heel erg leuk. Want we hebben zoveel herkenning met elkaar en zoveel... ja, we kunnen zo genieten hier, want alles was glutenvrij, dus alles is dan veilig, lekker. Ja, heel anders als normaal gesproken in een sociale omgeving als je dus celiakie hebt. Dus zo heb ik haar leren kennen. En ja, wat ik heel mooi vind wat ze zegt, ze is inderdaad afgelopen weekend ook bij mijn lezing geweest. Dat ik door het delen van mijn verhaal haar heb geraakt en dus eigenlijk het effect heb dat zij op een andere manier samen met haar dochter gaat kijken naar, hey, wat kan dus wel. Dat vind ik echt zo mooi, dat je dus zoveel invloed hebt eigenlijk door de manier waarop je ergens naar kijkt. En dat dat niet alleen voor jezelf geldt, maar dat dat dus ook geldt voor de mensen met wie je in gesprek bent, met wie je omgaat. Dat reikt zoveel verder dan alleen je eigen stukje.
Ja, eigenlijk ook wat Joanna in de vorige aflevering zei. Hè? Kijk je naar wat wel kan. En ja. Ondanks dat je bijvoorbeeld een beperking hebt van een amputatie zoals zij.
Ja.
Kijk je naar wat wel kan.
Ja, ja.
En ook, stel je hebt bijvoorbeeld je dochtertje. Kijk naar wat wel kan met haar.
Ja. Ja, en ik vertelde inderdaad het voorbeeld over een restaurant. Ik heb dus al 6, 7 jaar niet meer in een restaurant gegeten. En ik wilde dat wel heel graag. Maar ik weet ook dat met mijn celiakie het risico en mijn snelle reactie op die voeding, dat ik daar heel snel ziek van word, dat gewoon echt geen optie is. Dus ik heb een restaurant benaderd en vorige week woensdag was het zover. Ik had namelijk gevraagd van, goh, is het goed als we met z'n drieën komen eten? 2 van de 3 die bestellen gewoon eten. Ik niet. Ik neem graag mijn eigen eten mee. Gewoon vanuit mijn tas. Hoeft niet bij jullie de keuken in vanwege kruisbesmettingsgevaar. Gaat gewoon vanuit mijn tas op een bordje. Kan dat? Nou, en ze waren helemaal enthousiast. Dat hebben we echt nog nooit gedaan in ons hele leven dat wij een restaurant hebben. Maar dat gaan we gewoon doen. Dus dat hebben we inderdaad vorige week gedaan. En ik vond het echt magisch om weer onderdeel te zijn van een uit eten beleving.
Ja.
En wat ik zo gaaf vond was dat de gastvrouw, die kwam ook een aantal keer naar mij toe. En nou, de heren vroeg ze dan van of het lekker gesmaakt had en wat ze ervan vonden. En aan mij vroeg ze dan van hoe mijn dinner experience was. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Ja, ja, heel erg van genoten.
Ja. Dus inderdaad, denk in wat wel kan.
Ja, ik heb het gewoon de middag voor mezelf vrijgepland en een 6-gangen menu voor mezelf gemaakt. En iedere keer gekeken van, nou, wat krijgen die mannen? Oh, die hebben nu iets van vis. Nou, ik had ook iets van makreel gemaakt. Dus dan kwam er makreel op een bordje. En zo hebben we dat een beetje afgestemd op elkaar. Ja, echt fantastisch. Ja.
Wauw, wat een uitzending was dit weer.
Ja.
Heel bijzonder.
Heel bijzonder, ja.
Inderdaad. En we hebben het over herstellen. Hoe moet je dat zeggen na een heftige gebeurtenis? Hoe je daarmee kunt omgaan?
Ja.
Ben ook wel benieuwd. Luister je of kijk je dit nou? Deel ook vooral jouw verhaal met ons.
Heel graag. Ja,
ja. We zijn heel erg benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Of misschien heb je vragen aan ons. Tips. Geen idee of wij daar de persoon voor zijn. Maar wie weet kunnen wij het onze ervaring vertellen hoe wij met bepaalde dingen omgaan.
Ja, of wil je gewoon je verhaal delen?
Ja.
Is heel erg welkom.
Ja, ja absoluut. En dat kan via social media. Ze mogen jou mailen, brieven sturen. Kijk maar wat ze doen. Nee, super, super tof. Leuk dat je weer gekeken of geluisterd hebt. Maar we hebben nog een mooie blikopener van Kiki. Wat een mooie opdracht, denk ik, is voor deze aflevering.
Ja, ja. Ja, want we hebben het over zware en donkere periodes gehad uit ons leven. En ik wil jullie vandaag juist ook meenemen naar het licht. Als fotograaf kijk ik altijd naar waar het licht vandaan komt, om te focussen op de lichtbron. Als fotograaf leer je bepalen welke invloed je het licht geeft op het geheel en ook in welke verhouding licht en donker bij elkaar komen. Het licht leren zien en toepassen, dat werkt niet alleen in de fotografie, dat is echt een vaardigheid voor het leven. Om het leven letterlijk lichter te maken. Ons eigen waarnemingsvermogen is daarvoor het grootste instrument om ons leven te veranderen. En die oefening die ik je vandaag wil meegeven is dan ook echt een waarnemingsoefening. Want je gaat je gebied verkennen. Het gebied waar jij je deze week in begeeft. In en rondom je huis, in je buurt, onderweg, op je werk, sport, overal waar jij komt. Een week lang ga jij je focussen op het licht om je heen. En hij bestaat uit 3 delen. 1. Stel jezelf meerdere keren per dag de vraag, waar bevindt zich de lichtbron? En kijk goed waar het licht vandaan komt. 2. Merk op dat licht overal in en om je heen is en dat er vele verschillende vormen van licht zijn. Wordt het ergens in weerspiegeld? Wordt het overschaduwd? Is het licht overheersend of juist heel zacht aanwezig? En welke kleur heeft het? Welke vorm en welke grootte? En 3. Maak foto's, iedere dag, van het licht dat jou is opgevallen. En lieve mensen, ik wil jullie vragen om ook echt die foto's in te sturen. Echt, stuur ze maar allemaal door naar ons. Ik vind het heel gaaf om straks een toffe reel te maken met alle foto's van al jullie prachtige lichtbronnen die jullie hebben gezien. Want zo kunnen wij samen het licht verder verspreiden.
Onderweg, op weg, met alles wat ik heb. Onderweg, op weg, want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb.